Salonvoordeel bij Skoda tot 12.225 euro, inclusief 2 jaar extra garantie, plus voorwaardelijke overnamepremie van 3.000 euro. Voorwaarden op skoda.be.
Skoda. Radio 1, live.
Belgische vestigingen. Dat hebben de vakbonden vernomen van de lokale directie. Eind vorig jaar waren de licenties voor Aalstal ingetrokken en konden geen plastic kommen en ander keukengrij meer gemaakt worden. Het personeel zat al die tijd zonder werk. Nu de Amerikanen groen licht geven, kan een curator aangesteld worden om de inboedel te verkopen. En met de opbrengst zullen de ontslagvergoedingen van de 270 werknemers in Aalst betaald worden. En die kunnen oplopen tot vele tienduizenden euro's, zegt de vakbond. Want veel werknemers hebben meer dan 20 jaar gewerkt bij Tupperware in Aalst. De Vlaamse regering wil mensen met renovatieplannen helpen om de juiste beslissingen te nemen. Ze start daarvoor het project Mijn Verbouwbegeleiding. Wie plannen heeft om zijn woning te renoveren, zal in een energiehuis terecht kunnen voor advies op maat. Maar de begeleiding gaat nog verder, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren.
Een stukje van de Mijn Verbouwbegeleiding zorgt er ook voor dat er ook een gratis begeleiding op maat is, ook bij mensen thuis. Dus we vinden het heel belangrijk dat we mensen gaan ontzorgen, dat iemand echt ook thuis komt kijken van welke stappen zijn nu echt noodzakelijk om van de woning een betere, een gerenoveerde woning te gaan maken en om ook die energiefactuur te gaan verlagen. En daarbij is het wel belangrijk dat er ook effectief aan huis gekeken wordt hoe men eigenlijk het beste plan voor die verbouwing opmaakt.
Het aantal kleinschalige opvangplaatsen voor asielzoekers dat door gemeenten wordt aangeboden is de voorbije jaren sterk gedaald. Dat is opmerkelijk omdat er al jaren een opvangtekort is voor asielzoekers die noodgedwongen op straat slapen. Marianne Temmerman, wat is er aan de hand?
De cijfers spreken voor zich. Op dit moment zijn er nog 4.115 plaatsen bij lokale opvanginitiatieven. Dat zijn dan bijvoorbeeld kamers die het OCMW ter beschikking stelt en dat OCMW krijgt daar dan een compensatie voor van FedAsiel, de federale opvangdienst. Op dit moment is dat dus 1 op de 10 opvangplaatsen die kleinschalig zijn bij die gemeente. 4 jaar geleden was dat nog 1 op de 5. Intussen moet je weten, staan er wel 2500 asielzoekers op de wachtlijst voor een bed. Die moeten nu dus op straat slapen. Nu, bij steden en gemeenten is te horen dat de krapte op de woningmarkt in het goedkope segment het moeilijk maakt om nog huizen ter beschikking te stellen.
Oké, dankjewel Marianne. De brandweer in Arendonk in de provincie Antwerpen is nog steeds bezig met het blussen van een grote brand in een textielbedrijf. Gisteren namiddag brak daar brand uit. Hoe die ontstond is nog niet duidelijk. 300 ton katoen ging in de vlammen op. De brand is wel onder controle, maar zo'n 25 brandweermensen zijn nog ter plaatse, zegt brandweerkapitein Bjorn Peters.
Het meeste vuur is eraf. We hebben nog een paar kleine vuurhaarden. Het is nu vooral controleren en kijken waar er nog wat gloedresten zitten. Dat betekent dat we de grote middelen niet meer inzetten zijn. Niet meer massaal water op de brand aan het zetten zijn. Maar gewoon even bekijken waar zit er nog wat vuur. En dan gericht wat bluswerkzaamheden nog uitvoeren. Voor de bluswerkzaamheden zelf zijn we nog met 4 voertuigen. 2 blusvoertuigen en 2 ladderwagens. En dan zijn er nog wat ondersteunende diensten. 20 tot 25 brandweerlui nog.
In Gent is er in de kerstvakantie opvallend meer lachgas gebruikt dan anders. In de containerparken zijn er tot een derde meer lachgasflessen binnengebracht. Gentenaars krijgen 5 euro als ze zo'n fles daar inleveren. De stad wil zo vermijden dat de capsules in de verbrandingsovens terechtkomen. Want daar ontploffen ze en veroorzaken ze veel schade. Maar toch gooien veel Gentenaars de flessen nog tussen het gewone afval, zegt schepen van economie Sophie Brakke.
We hebben dus enerzijds een piek gehad in het aantal binnengebrachte lachgasflessen, maar we hebben ook echt een piek gehad in december van het aantal explosies binnen de afvalenergiecentrale. Wijst er dus op dat ook nog heel veel lachgasflessen toch nog wel terechtgekomen zijn in het gewone afval. We hebben maar liefst 14 explosies gehad in de maand december in onze afvalenergiecentrale.
Lachgas wordt vaak gebruikt als drug, maar ook bijvoorbeeld in slagroomspuiten. Het weer. Vandaag krijgen we een droge en zonnige dag, maar stilaan komen er wel meer wolken. Temperaturen tot 3 graden in het binnenland en rond 7 graden aan zee. Morgen grijs met af en toe motregen en tot 9 graden dan. Ook de dagen daarna blijft het droog. De Amerikaanse president Biden zegt dat een vredesakkoord tussen Israël en Gaza in zicht is. Daarmee begon dit nieuws. Het akkoord is nog niet rond, maar volgens de Amerikaanse veiligheidsadviseur van Biden gaat het om details en zou het een kwestie van uren of dagen zijn. Meer op vrtnieuws.be.
Radio 1.
De Ochtend met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
Goedemorgen. Gisteren hebben de federale onderhandelaars de hete adem van de vakbonden in de nek gevoeld. Maar hoe zit het intussen met de onderhandelingen voor Brussel? Zit dat nu nog altijd volledig in het slop? Gebeurt daar niets? Dat vragen we zo meteen. Welkom.
This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire!
R.E.M. met The One I Love.
Radio 1.
Intussen zijn we een dikke 7 maanden na de verkiezingen en we wachten nog altijd op een federale regering. Daar wordt heel veel over gezegd. Er wordt iets minder gesproken over hoe het in Brussel zit, maar daar zit het ook nog altijd op een andere manier dan muurvast.
Ja, het systeem in Brussel is wat ingewikkeld. De twee taalgroepen moeten daar eerst apart een meerderheid vormen en worden dan samengevoegd. Het was eerst maanden wachten op een Nederlandstalige meerderheid en die kwam er uiteindelijk met Groen vooruit, Open VLD en N-VA. Maar dat akkoord viel slecht bij de PS, die met MR en Les Engagés een meerderheid vormde. De PS wil namelijk niet regeren met N-VA en stapte daarop uit de onderhandelingen. Alles terug naar af dus. Franstalig formateur David Lester van de MR probeerde de Franstalige voorzitters nog aan tafel te krijgen om de boel te ontmijnen, maar dat is niet gelukt. PS-voorzitter Magnet stuurde zijn kat.
Dat is duidelijk. Wij praten met Bart Ont. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Kersvers voorzitter van Groen, zelf ook een West-Vlaamse Brusselaar, mag je dat zo noemen? Ja. Brussel is denk ik meteen een van uw moeilijkste dossiers als beginnend voorzitter.
Wel, het is nu, wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. We zijn eigenlijk ook over onze schaduw gestapt. We hebben heel lang geprobeerd om een meerderheid te vormen met de CD&V. Maar zij weigerden eigenlijk om die meerderheid te stappen. En dat ging over, je hebt in Brussel 3 posten te verdelen onder de Nederlandstaligen. Maar door de verkiezingsuitslag, wij als Groen, we hebben die verkiezingen gewonnen. We zijn de grootste partij, maar daarnaast heb je heel veel kleine partijen. En om tot een meerderheid te komen, heb je nu 4 partijen nodig. En we hebben daar ook, misschien hebben de mensen dat gehoord, gekeken. gekeken naar ja, hoe kan je dat probleem oplossen. En dan kwam het idee van een regeringscommissaris om een regeringscommissaris toe te voegen aan ja, de ploeg van drie ministers. Die piste die we voorgelegd hebben aan de CD&V, ja, zij hebben die boot eigenlijk altijd afgehouden.
Dat volstond niet voor hen.
Zij wilden op die manier niet toetreden tot een meerderheid. En dan ja, heb je, waren er weinig alternatieven. Misschien herinnert u zich ook nog het veto tegen de lijst Aguilar, die het eigenlijk ook goed gedaan had met de verkiezingen. En dan heb je, kom je tot de constatatie ja, om een meerderheid te vormen en de Brusselaars ja, die wachten er nu al 7 maanden op, hè, op een regering. Die verwachten dat er iets gedaan wordt ja, aan de luchtkwaliteit, aan de financiën. Er zijn heel veel problemen die moeten aangepakt worden. Wij hebben gezegd van kijk, wij gaan zoeken naar een meerderheid. Elke van de Brand als formateur langs de Nederlandstalige kant heeft dan gesprekken gestart met N-VA. En wij hebben nu langs de Nederlandstalige kant een meerderheid. En ja. Nu is het wachten op de Franstaligen.
Goh ja, dat is inderdaad de aanloop. Wachten op, daar is vervolgens wel een reactie geweest. Namelijk PS zegt, nee, wij doen niet meer mee. En betekent dat dat er geen actie meer vanuit Nederlandstalige kant dan wordt ondernomen? Zitten jullie gewoon te wachten tot de Franstaligen dan opnieuw in actie schieten?
Wel, het is eigenlijk not done als Nederlandstalige of als Franstalige om niet te moeien met de meerderheden langs de andere kant. Had de PS...
Maar dat zijn toch nog gesprekken?
Had de PS dat misschien wat eerder gedaan, dan hadden zij kunnen signaleren, of misschien zelfs bellen met Conor Rousseau, de zusterpartij van de PS, en zeggen van, kijk ja, die meerderheid met N-VA, wij zien dat niet zitten.
Maar dat hebben ze toch gezegd op voorhand?
Nee, zijn jullie niet bereid om die regeringscommissaris te nemen? Hè? Had vooruit als kleinste partij in de meerderheid langs de Nederlandstalige kant die optie naar voren geschoven, daar hadden we vandaag een meerderheid. Ja, zonder N-VA, maar wel met CD&V erbij.
Maar betekent dat nu, meneer Dont, begrijp ik dat goed, dat aan de Nederlandstalige kant, dat we gewoon zitten te wachten tot ze het dan voor elkaar hebben aan de Franstalige kant?
Want er zijn contacten. Wij gaan nu ook onderhandelen over de VGC-materie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wij doen voort. Wij zijn klaar om te onderhandelen met de Franstalige partijen. Maar hier is het echt wel aan ja, David Leijster als formateur om langs de Franstalige kant meerderheid te vormen.
Ja, maar als PS blijft zeggen nee, wij doen niet mee, is het een piste bijvoorbeeld om opnieuw te gaan praten met CD&V en te zeggen, bon, dan toch met jullie?
Maar ik vind het eigenlijk, het getuigt van weinig respect om nu te zeggen van, ja, wij als Franstaligen zijn niet tevreden met jullie meerderheid, dus doe maar iets nieuws. Dat vind ik echt geen piste. We zijn 7 maanden na de verkiezingen. David Leijster die moet zijn verantwoordelijkheid nemen, de Franstalige partijen rond de tafel brengen en zorgen dat er een meerderheid komt.
Hebben jullie al gesproken met PS om hen op andere gedachten te brengen als linkse partij?
Wij hebben onze taken langs de Nederlandstalige kant, denk ik. De mensen hebben dat gezien. Hè. We hebben heel lang, heeft de PS ook met Lawesch op kop, gezegd van ja, het wordt wel tijd dat er een meerderheid komt langs de Nederlandstalige kant. Wij hebben dat werk gedaan aan de Franstalige partijleiders om dat nu ook te doen langs hun kant.
Ja, maar goed, zij waren dan niet akkoord met hoe het er aan de Nederlandstalige kant uitzag, blijkbaar.
Maar ik denk dat dat
zijn er vervolgens, zijn er dan vervolgens gesprekken geweest om de PS te overtuigen? Lopen die nu?
Wel, het is nu aan David Leijster als formateur om ervoor te zorgen dat langs de Franstalige kant, dat daar ook een meerderheid uit de bus komt vallen. Wij zijn altijd bereid om te onderhandelen als daar mogelijkheden toe zijn. Maar het belangrijkste was, 6 maanden lang hebben de Franstalige partijen gezegd van ja kijk, wij wachten op jullie Nederlandstaligen voor een meerderheid. Was er een, buiten alle veto's die al gesteld werden, het mocht niet met Aguilar zijn, dan was er een probleem van CD&V zoals ik al uitgelegd heb, zij wilden een ministerpost. Ja. Als dan de VLD komt met het voorstel van kijk, wij willen die regeringscommissaris op ons nemen om dan een meerderheid te vormen, wij hebben ons werk gedaan. Het is nu aan de Franstalige partijen ja, om hetzelfde te doen.
Acht u het nodig dat er iemand anders dan Leijster aan zet komt?
Daar ga ik mij niet over uitspreken. Ik denk dat de kaarten liggen er. Het is nu aan de Franstalige partijen om ook over een schaduw te stappen. We moeten praten over inhoud. De Brusselaars hebben een regering nodig. We hebben met VLD, vooruit N-VA, een akkoord gevormd waar dat ook een aantal ambitieuze hervormingen in zitten. Brussel heeft die nodig. Brussel kan efficiënter, beter bestuurd worden. Als je dan gewoon carrément de deur dichtslaat en zegt van nee, daar willen wij niet aan raken. Ik denk dat heel veel mensen dat niet begrijpen.
Maar met alle... Nee, inderdaad, meneer Dont, ik denk dat heel veel mensen dat nu ook in onze mailbox bijvoorbeeld op dit moment niet begrijpen en denken, maar waarom gebeurt daar niets? Want gewoon zitten te wachten langs alle kanten, hoe heeft u een oplossing? Wat zou een oplossing kunnen zijn?
Het is nu aan David Leijster, hij is formateur, om het heft in handen te nemen. Ik denk ook de afgelopen maanden...
Maar stel dat we hier over 2 maanden opnieuw zitten. En ik stel die vraag, zegt u dan nog, het is aan hem om een... Gaan we nog 2 maanden wachten?
Als
of 3 of 4?
Als Nederlandstalige hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Wij zijn over onze schaduw gestapt. Ik heb het al uitgelegd. Hè. Het was voor ons niet de gedroomde coalitie om samen met N-VA een meerderheid te vormen. Als wij daarin slagen langs de Nederlandstalige kant, dan moeten de Franstalen er ook in slagen.
NPS overtuigen, op welke manier zou dat kunnen? Er wordt gefluisterd, ja, Schaarbeek zou kunnen worden ingezet als pasmunt. Hè. Daar is nog geen meerderheid. Zou kunnen zijn dat ze daar de sjerp krijgen en vervolgens dan toch in ruil daarvoor in. Weet u daarvan? Zou dat een mogelijkheid zijn? Of iets anders dat de PS kan gegund worden om mee te doen?
Ik vind, als je kijkt naar de afgelopen maanden, is er eigenlijk ook veel tijd verloren met uitlatingen in de pers. Als ik kijk naar bijvoorbeeld een Boucher, hoe hij opnieuw met zijn kerstboodschap eerst alle Franstalige partijen eigenlijk beledigt en dan zegt van ja, en nu moeten jullie rond de tafel komen zitten. Er waren misschien meer mogelijkheden geweest indien men de relaties... Om een meerderheid te vormen heb je vertrouwen nodig. En als je dan telkens in de pers uitlatingen doet, en zelfs ook, we hebben het verhaal gehad naar ons toe ook, hè, op een bepaald moment beslist PS en MR om de lage emissiezone uit te stellen. Ja, dan hebben we ook gezegd van dit is geen manier om te onderhandelen, dit is geen manier om naar een akkoord te komen. Maar wij hebben dat wel gezegd van kijk, de Brusselaars die hebben gestemd. Wij zijn als grootste partij, Nederlandstalige partij, uit die verkiezingen gekomen. We hebben een mooi bilan kunnen neerleggen. Brussel is veranderd de afgelopen jaren en we willen daarop verder bouwen.
Conclusie van dit gesprek, meneer Dont, het zit vast.
Absoluut, het zit vast langs Franstalige kant.
De afgelopen dagen en weken zagen wij een aantal kranten, De Morgen onder meer, The Guardian, Apache, het sociale media platform X verlaten. En vanaf vandaag vinden we Groen ook niet meer terug. Waarom is dat?
Wel, wij hebben eigenlijk al een paar maanden geleden onze account op X laten inslapen. Wij vonden dat het debat daar steeds minder interessant werd. Je voelt ook dat sinds Twitter X is geworden, is daar toch heel wat veranderd. Waarbij dat platform eigenlijk meer een toxisch platform geworden is dan echt een plaats, zoals dat vroeger was met Twitter, waar je echt wel interessante uitwisselingen, interessante debatten kunt hebben. Komt daarbij dat eigenlijk Musk, die gebruikt X als platform om zijn eigen politieke agenda door te voeren. En de laatste dagen, weken zien we dat hij zich echt wel begint te moeien ook met de Europese politiek. Engeland, Duitsland, Frankrijk.
En dat gaat
wij hebben gezegd van kijk, voor ons als organisatie, als Groen, is het goed geweest. Wij zijn overgestapt naar Blue Sky. Om daar verder met ons, met iedereen die wil, in debat te gaan.
Ja, u vermeldt nu Blue Sky, maar er is natuurlijk ook nog, er is TikTok intussen. Meta heeft aangekondigd, geen factchecks meer in de VS. Richtlijnen over diversiteit versoepeld en dergelijke. Daar blijven jullie wel actief?
Wel, het is zo dat je hebt de Europese wetgeving, die echt wel een aantal richtlijnen oplegt. En daar zit je met een controle ook. Er is een dossier over X opgestart. Maar hier, in het geval van Elon Musk en X, gaan wij eigenlijk nog een stap verder. We gaan zien wat er gebeurt met Meta en Instagram, hoe ze dat effectief gaan invoeren in Europa, want het gaat in tegen de Europese wetgeving. Maar voor X zitten we met gaan we een stap verder. Daar, Elon Musk, die is echt bezig met het steunen van organisaties, partijen die vreemdelingen haat propageren.
En dat is een stap.
En dat is voor ons een stap te ver.
Dank u wel voor dit gesprek, Bart Dont, voorzitter van Groen. We gaan zo meteen naar LA, maar eerst nog even de toestand op onze weg. 173 kilometer file staat er naar Antwerpen bijvoorbeeld. Op de E17 een kwartier van voor Kruibeke. Op de E19 anderhalf uur van Loenhout tot even voor Kleine Barreel. Daar is één ongeval gebeurd en dus ook één rijstrook dicht. Op de E34 vanaf Oelichem en verder.
Op de E313 één uur vanaf Herentals West. In Ranst staat een defecte vrachtwagen en in Wommelgem is de linker rijstrook dicht door een aanrijding. Op de A12 een klein half uur van Aartselaar tot Wilrijk, daar heeft een vrachtwagen even voorbij het kruispunt met de Atomiumlaan zijn lading verloren. Het gaat langzaam naar Brussel. Op de E19 een kwartier vanaf Peutie. Op de E314 10 minuten van Hoosbeek tot Herent. Op de E40 een kwartier vanaf Haasrode. En op de E429 10 minuten bij Halle. Op de bindering rond Brussel een kwartier vertragen tussen Grootbijgaarden en Vilvoorde. En 10 minuten van Wezenbeek tot Tervuren. En ook nog op de buitering een kwartier van Zellik tot Anderlecht.
Voor uw mobiliteit rijdt het vlotjes richting uw Beobankkantoor.
Bert Servsi kwam hier net vertellen dat Zizou Berghs op dit moment aan het spelen is op de Australian Open tegen de Argentijn Facundo Diaz Acosta. Eerste set was daar indrukwekkend, gewonnen door onze Zizou Berghs met 7-6. Tweede heeft hij verloren met 6-4. Volg dat, want dat is daar spannend.
De ochtend.
Radio 1.
En in LA is het vandaag en morgen bang afwachten voor duizenden mensen alweer die in de buurt van de grote natuurbranden wonen. Voorbije dagen was de situatie iets wat verbeterd. Maar er worden nu opnieuw hevige rukwinden voorspeld die het vuur opnieuw kunnen aanwakkeren. Stijn van Veertegem in LA, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
We spraken jou enkele dagen geleden ook al en toen was jij net geëvacueerd omdat het vuur te dichtbij kwam. Waar bevindt u zich nu?
Ja, dat klopt. Ik ben teruggekeerd eigenlijk. Ik heb zelf maar één dag op hotel verbleven. Mijn vrouw zit nog altijd op hotel. Ik ben niet terug thuis. En voorlopig ziet het er hier redelijk goed uit. Dus vrijdag en zaterdag waren er nog vlammen te zien. Net vanop de voorkant van mijn huis, op ongeveer 3 kilometer van hier. Nu ziet het er rustig uit. Ik zie momenteel geen wind. Er is wel weer inderdaad sterkere wind voorspeld. Morgen en dan nog tot woensdag, maar het gaat toch een heel andere categorie van wind zijn dan dat het vorige dinsdag was.
Ja, dus u bent ervan overtuigd dat u veilig bent, anders zou u niet teruggekeerd zijn. Waarom die keuze om zo snel terug te gaan?
Ja, ik ben er wel van overtuigd dat het hier relatief veilig is. Dus we zitten hier eigenlijk aan de noordkant van Topanga. En iedere dag is de situatie wel een beetje anders. Dus dinsdag is het vuur van de eerste Civic Palace, dat was hier nog redelijk ver van. Maar dan plotseling is er eigenlijk op een kwartier tijd enorm gegroeid. En dat is met de evacuatie van het zuiden van Topanga dan uiteindelijk ook bij ons. En eerst was het nog vooral in het dorp Topanga zelf. Dat is een beetje te zuiden van ons, ongeveer 5 meter van hier. Maar dan toch op vrijdag en zaterdag zag het toch een heel stuk slechter uit. Met het feit dat we de vlammen van ons huis ook van mijn huis hier kon zien. Maar er zijn hier 5000 brandweerman hier in de regio. Ik heb vandaag ook nog met een brandweerman gesproken. Mm-hmm. Ze hebben hier constant, ik kon vliegtuigen zien overvliegen. Het is echt een formatie met 4 gigantisch grote vliegtuigen hier constant van. Ze noemen dat false gen. Dat is die rode oranje stof eigenlijk die ze constant erop gooien. Ja. Om de verspreiding van het vuur tegen te houden. Dus ik denk dat we nu eigenlijk veiliger zitten dan ooit. Omdat er hier zoveel brandweer is en op er zoveel beveiliging is. En ook constant met bulldozers bezig.
Ja.
Om eigenlijk fire lines, noemen ze dat, om grote zo'n soort brandwegen te maken tussen waar de vuurhaarden waren en ons. Dus ik denk dat we veilig zitten. Maar de meeste van de bewoners zijn toch weg nog altijd.
Ja, in welke staat heeft u uw huis teruggevonden?
Mijn huis is nog helemaal in orde, dus hier is eigenlijk niks, en het huis zelf is niks te merken. Als ik in de verte kijk, dan zie ik wel dat veel van die heuvels helemaal afgebrand zijn. Dus die zien er nu helemaal zwart en grijs uit, waar dat er vroeger natuurlijk helemaal groen was. Maar ons huis is helemaal in orde voorlopig.
En dus geen ingeslagen ramen, geen plunderingen?
Nee, geen plunderingen, maar dat is nu wel eigenlijk een van de grootste concerns van het heel buren. Er zijn een heel aantal Facebookgroeps opgestart in de voorbije dagen. Mensen zijn bang voor looters, dus mensen die plunderen, en ook voor arsonists, dus mensen die vuur aansteken.
Mm-hmm.
En er gaan hier foto's rond van mensen die verdacht zijn. Ik heb zelf ook iemand we waren een paar buren hier aan het uitkijken. Dat was denk ik op vrijdagavond. En plotseling kwam iemand af op zijn mountainbike. En die zei dat hij een volunteer firefighter was. En die had zo een jerrycan bij zich en een schop op zijn fiets. En die was zo heel enthousiast. En die vroeg van, are you guys going to stay here and die to protect your house? Dus dat was eigenlijk heel vreemd. En die vroeg hoe je naar een bepaalde dorp... Of een bepaalde neighborhood hier kon raken. Dus dat was een heel beetje vreemd, toch wel. En ja, er zijn zeker berichten van looters. De sheriff staat hier ook aan beide kanten van de weg.
Ja.
Om niet bewoners tegen te laten. En nu kunnen zelfs bewoners ook niet terug binnen. Die vertelden mij ook als ik niet vertrek.
En
kan ik niet meer terug.
Nee, er doen veel verhalen eronder natuurlijk. Hè. Er zouden buurtpatrouilles zijn opgezet.
Ja,
er zijn ook mensen die privé brandweer inhuren zelfs. Hè. Iets dat niet iedereen zich kan veroorloven. Ziet u dat ook in uw buurt?
Nee, de Topanga is eigenlijk een heel diverse buurt. Je hebt hier echt van alles. Het is eigenlijk vooral bekend als een hippiebuurt in de jaren 60. Maar dan heb je ook nog de bewoners daarvoor. Was dat meer zo de outlaws. Maar nu zijn er ook andere bewoners. Er zijn er ook moviestars en zo. Maar dat heb ik heb er zeker van gehoord. Maar ik heb dat hier in de buurt nog niet gezien. Ik heb al gehoord van andere buren dat er blijkbaar mensen zijn die $2000 per uur betalen en mensen die als privébrandweer hun huis willen beschermen. Dus echt, ja, eigenlijk ongezien en eigenlijk ongelooflijk.
Hoe groot is, ik weet niet, hoort u mij nog? Want u viel, het leek alsof even wegviel, meneer Van Veerdegem. Ja, voilà, en het is een feit. We gaan nog even vragen hoe dat daar rondom zich aanvoelt met complete verwoestingen en allemaal mensen om zich heen die heel veel kwijt zijn. Goed, Stijn Van Veerdegem vanuit LA.
Gerust starten als ondernemer? Bij Liantis krijg je altijd advies in mensentaal. Meer info op liantis.be.
Bij Volkswagen willen we dat onze collega's perfect op de hoogte zijn van al onze saloncondities, op onze SUV's bijvoorbeeld. Daarom gaan we ze even testen. Klaar, Anne?
Klaar.
Gratis uitrusting tot?
€5.565.
Juist, extra garantie.
2 jaar.
En een uitzonderlijk voordelige easy lease formule voor?
Particulieren?
Ja, ja, en wat zit daarin?
Onderhoud en herstellingen inbegrepen.
Perfect.
Ontdek de spectaculaire saloncondities bij al onze concessiehouders. Info op volkswagen.be.
Goed aan.
Nordic neemt je mee. Laat je betoveren door het dansende noorderlicht en de middernachtzon in Lapland. Ervaar de magie van IJsland met haar vulkanen en warm waterbronnen. Verken de Zweedse bossen en ga op zoek naar elanden en beren. Reis naar Noorwegen, land van fjorden en gletsjers. Start jouw avontuur op nordic.be. Nordic, de Scandinavië-specialist.
Goede voornemens beginnen in een stijlaarts badkamer.
Als ik zo in de spiegel kijk, dan wil ik dit jaar toch een beetje gaan turnen.
Als ik mij vraag, dan moeten wij dringend onze badkamer omturnen.
Oh, dat is niet moeilijk. Dan gaan we gewoon naar stijlaarts.
Ah, wel, toevallig krijgen we daar deze maand topcondities.
Amai zeg, ik voel mij al helemaal gemotiveerd.
Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Temse of Lier en u krijgt er €2.025 korting en een magnumfles champagne gratis bovenop.
Champagne!
Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
De geëlektrificeerde SUV's van Hyundai. Voor zij die houden van grote avonturen.
Tent, kajak, wandelstokken, ja, campingstoelen, picknicktafel, EHBO-kit en insectenspray. Oké, check.
En voor zij die houden van iets kleinere avonturen.
Is dat nu wat veel voor een weekendje aan de zee?
Denkt u?
Er is een Hyundai voor elk avontuur. Lucky you. Profiteer nu van straffe saloncondities en extra overnamebonus op het hele Hyundai-gamma. Aanbod onder voorwaarden. Meer info op Hyundai.com. Deze week ook open op zondag.
Carglass herstelt, Carglass vervangt.
Laat een sterretje herstellen voor het vriest. Het is milieuvriendelijker dan een nieuwe ruit. En meestal gratis voor u als u glasbreuk verzekerd bent.
Maak nu een afspraak op carglass.be.
Carglass herstelt, Carglass vervangt.
Radio 1.
Alles begint bij luisteren.
Het is intussen 7:30. Goedemorgen. Volgens president Biden staan Israël en Hamas dicht bij een vredesakkoord.
Ja, vandaag zouden de onderhandelaars van Israël en de Palestijnen elkaar opnieuw in Qatar ontmoeten voor indirecte gesprekken. En daar zijn ook vertegenwoordigers bij van de Amerikaanse president Biden en de verkozen president Trump. Het akkoord is nog niet rond, maar volgens de Amerikanen gaat het om details en is het een kwestie van uren of dagen. De Amerikaanse bestuurders van Tupperware gaan akkoord met het faillissement van de Belgische vestigingen. Zo kan er nu een curator aangeduid worden om de inboedel te verkopen. Met de opbrengst zullen de ontslagvergoedingen van de 270 werknemers in Aalst betaald worden. En in Finland komen straks alle NAVO-landen samen die aan de Oostzee grenzen om te bekijken hoe ze die zee beter kunnen beschermen tegen spionage en sabotage van de Russen. We zaten vanmorgen al bij Jeroen Visser, onze correspondent in Zweden. En het is de bedoeling dat de landen beter gaan samenwerken onder NAVO-vlag.
Individuele landen hebben al schepen in de Oostzee, zoals Finland. En de marine van Estland is ook al actief. En de NAVO heeft toegezegd, wij gaan ook onder NAVO-vlagschepen naar de Oostzee sturen die daar gaan patrouilleren.
Aldus Jeroen Visser, dank voor het overzicht. En dan vragen wij aan Sabine wat de dag brengt.
Ja, bestart in elk geval ijskoud. Lokaal ook oppassen voor ijsplekken. Temperatuur op dit moment min 15 graden in Elsenborn. In het centrum van het land ergens tussen min 3 en min 6 graden. Oh. Dan vlak aan zee 0 graden. Dus zeer koud weer, maar straks worden die temperaturen toch op de meeste plaatsen positief. We gaan naar 0 tot 3 graden voor het binnenland, tot 6 of 7 graden voor de kuststreek. En weinig wind, ook een zwakke veranderlijke wind. Met zon en een paar hoge sluierwolken, daar starten we mee. Later komen er ook wat middelen. heel hoge wolken. En de lage wolken die houden we voor vanavond en vannacht. En dan komt er ook zachtere lucht binnencijpelen. De minima die bereiken we al in het begin van de nacht tussen min 4 en plus 6 graden. De loop van de nacht wordt het zachter, dus dat betekent dat de eerste neerslag na middernacht, het kan een beetje druppelen, in het zuiden van het land kan aanvriezen, maar dat is tijdelijk. Ook kans op nevel of mistbanken. En dan morgen een veel eer grijze dag met wat gemiezer, temperaturen tussen 2 en 8 graden. Voor de rest van de week houden we het bij, ja, 's ochtends misschien wel wat ochtendgrijs en dan later op de dag komt de zon er af en toe door. Ook in het weekend rustig, met momenten echt wel bredere opklaringen, maar lokaal kan het ook nog vaak grijs blijven. Met lichte nachtvorsten en maxima rond 3 of 4 graden.
Dank je.
Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
Radio 1.
De ochtend met Ruud Joos en Jasper Verhulst.
Van het Groene Woud en zijn cha-cha-cha. Over exact een maand, op 14 februari, wordt Raymond 75. En dat zullen we geweten hebben, groot feest van Radio 1, samen met Raymond in zijn eigen Brugge in de stad Schouwburg. U zal het allemaal kunnen volgen, van naaldje tot draadje.
De ochtend.
Radio 1.
Het rommelt bij de MR, ook de kranten staan er vol van. Niet alleen de Franstalige voorzitter Georges-Louis Boucher, tot voor kort voor ons toch de onbetwistbare leider van de Franstalige Liberalen, krijgt kritiek uit eigen rangen. Dorian de Meus, goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoofdredacteur van La Libre. We hebben u uitgenodigd om wat meer duidelijkheid te krijgen over wat daar aan de hand is. Want dat begon afgelopen weekend met oneenigheid over een nieuw lid van de MR. Zijn naam is Noah Potzi. Wie is hij en waarom is hij een probleem?
Hij was de lijsttrekker in de laatste verkiezing, dus in juni, van Chenu. En Chenu is een soort van kleine Vlaams Belang, een nationalist, extreem rechts, die eigenlijk pas geboren was. Hè. En dus het is een onbekende personage die 539 stemmen heeft behaald. Dus dat is echt geen charismatisch personage. Hij heeft 20 jaar. Maar voilà, het is extreem rechts. U weet dat in Franstalig België extreem rechts is wel nooit gemakkelijk en nooit goed gezien. En hij is nu naar de MR gegaan. Daar waar Joshua Boucher gezegd had in augustus dat hij niet zijn plaats had in de MR.
Ja, waarom heeft hij hem dan toch bijgehaald?
Omdat hij wil, een beetje zoals Sarkozy in 2007 in Frankrijk, hij wil de extreemrechts totaal uitzuigen. De logica van Joshua Boucher is een zo groot mogelijke rechtse populair partijbeweging hebben. En dus dat begint met de linkse kant van Les Engagés bijna, tot extreem rechts. Daar zoveel mogelijk plaats nemen met socio-economische thema's, maar ook migratie, veiligheid of anti-wokisme bijvoorbeeld.
Ja, een grote rechtse partij en dus mensen uit extremen overtuigen om bij de partij te komen, maar er waren wel enkele oud-gedienden van MR die daar niet mee opgezet waren.
Ja, verschillende. En eigenlijk sinds 9 juni heeft er bijna niemand meer kritiek over Joshua Boucher. Daar was het vroeger heel moeilijk, was soms intern. Dus hij was een beetje op een volk, op een aangename wolk om daarover te vliegen. En dit is één van de reden waarom het niet meer zo is. Dus we hebben het kunnen zien met Sophie Wilmès, ex-premier, maar ook op lokaal niveau met Diana Nikolic, die Luikse lijsttrekker was voor de MR. Het is een beetje veranderd. Er zijn twee redenen. Dus die opening en zijn discours ook een beetje meer radicaal dan vroeger voor de MR. De MR van Joshua Boucher is niet de MR van Charles Michel of ook soms niet van Sophie Wilmès. En ten tweede, hij wil vice-premier worden en voorzitter blijven van de MR. En dat is heel moeilijk voor hem.
Daar moeten we het zo meteen over hebben, maar duidt het dan toch op een soort diepere ideologische kloof in de partij? Waar hij voor staat en waar anderen voor staan?
Diep ideologische kloof misschien niet, maar toch. Ze willen bij verschillende mensen binnen MR meer nuance, meer respect hebben voor hun, ik zou zeggen, historische beweging. Een beetje conservatief, een beetje liberaal, soms sociaal-liberaal. Maar eigenlijk liberaal blijven. En daar hebben ze schrik dat een soort van radicalisme naar voren komt. En dat willen ze zeker niet
bijna hebben. En dan inderdaad het andere probleem van de postjes, als je het zo mag noemen, in de aankomende Arizona-regering. Zou Georges-Louis Boucher verschillende dingen ambiëren, hè, minister zijn en tegelijk voorzitter blijven. Maar onder de statuten die onder hemzelf trouwens zijn gestemd, kan dat niet.
Nee, hij heeft het zelf veranderd om eigenlijk zeker te zijn dat bijvoorbeeld Sophie Wilmès niet de twee posten kan hebben. Dus het is voor Sophie Wilmès gewoon niet mogelijk dat hij vice-premier wordt en voorzitter van de MR blijft. In het verleden is het wel al gebeurd. Die Reinders was de twee. En dat is het moment waar Charles Michel een interne beweging heeft gedaan en zijn plaats heeft kunnen nemen als voorzitter. Dus historisch is het ook heel slecht gebeurd vroeger. En dan ook verschillende leden van de MR denken dat het niet de beste manier is om de MR te verdedigen om zelf in een regering binnen te stappen. Dus hij moet een keuze maken eigenlijk tussen vice-premier of voorzitter. Maar Joshua Boucher is ervan overtuigd dat hij de statuten nu opnieuw kan veranderen en dat de leden hem zullen volgen. Dus eigenlijk, hij vindt het een beetje interne lawaai, maar hij denkt dat hij het zal kunnen hebben via een interne stem.
Ja, zoals wij hem kennen, denk ik, een soort alleenheerser, maar daar is mevrouw Wilmès duidelijk niet mee opgezet. Was u verbaasd dat zij zondagavond zich zo duidelijk uitsprak hierover?
Nee, absoluut niet. Het moment was eigenlijk, de vraag was eigenlijk wanneer ging het
gebeuren. U voelde het komen.
Ja, absoluut, omdat zij is natuurlijk op mediatiek vlak veel minder zichtbaar, omdat ze nu op Europees niveau werkt, in het parlement. En ze wil dat ook, hè, voor persoonlijke reden minder zichtbaar zijn. Maar we wisten dat dit niet mogelijk zou kunnen zijn voor haar. Dus ze heeft twee redenen gezien om opnieuw een beetje een soort van interne gevecht te hebben met Joshua Boucher. Dus die dubbele mandaat. Maar ook het feit dat de MR nu zonder enige interne discussie mensen van Chenu zo vlug na de verkiezingen, want het feit dat het zo vlug komt, is ook een probleem naar voren komt. Want misschien als hij vijf jaar had gewacht, of enkele jaren had gewacht om te zien bijvoorbeeld als die jonge Noah Pozzi van 20 jaar van mening was veranderd, van manier van praten, van valeur, zeggen ze bij ons.
Waarde.
Van waarde. Dus ja, is hij daar echt mee veranderd? Het is eigenlijk een beetje vroeg om te weten als er iets gebeurd is in zijn hoofd.
Oké, nu heeft mevrouw Wilmès zich uitgesproken. Georges-Louis Boucher zou door al dat gedoe boos zijn weggelopen van de regeringsonderhandelingen, te vroeg de tafel verlaten. Kan dit gevolgen hebben? Of wordt dat weer bijgelegd? Wordt dit in de min geregeld? Hoe zit dat? Want mevrouw Wilmès is zeer populair, hè?
Ja, dat is eigenlijk het echte probleem van Georges-Louis Boucher. Wilmès is echt populair, heel populair. En als zij een soort van oppositie binnen de MR begint te worden, dan heeft misschien Georges-Louis Boucher een probleem.
Maar is dat haar bedoeling?
Ik denk van niet, want maar ze zal niet alles laten zomaar passeren. Ik denk dat ze heel tevreden is in haar functie op Europees vlak, in het Europees parlement. Maar ze heeft ook enkele persoonlijke waarde. Hun relatie is altijd een beetje moeilijk geweest, omdat ze alle twee eigenlijk op dezelfde moment populair zijn geworden. Maar dat is ook de sterkte van de MR, om daar twee verschillende personages te hebben, twee verschillende karakters, met hun eigen personaliteit eigenlijk, op hetzelfde moment populair kunnen worden. Dus eigenlijk, de MR zou daarop kunnen spelen. Nu zal het zo verder gaan of niet. Dat hangt een beetje vanaf hoe Georges Boucher in de komende weken zijn plaats als vicepremier en voorzitter wil verdedigen of niet.
En dat zullen we moeten afwachten.
Absoluut.
Dank u wel. Nu kennen we de achtergrond. Dorian de Meus, hoofdredacteur van La Libre Belgique. Wat hebben we daarbuiten? 289 kilometer file, Jasper.
Op de E17 van Antwerpen naar Gent sta je een half uur in de file van Kalken tot voorbij Beervelde door een ongeval op de linkerrijstrook. De files naar Antwerpen op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk. Op de E19 anderhalf uur van Loenhout tot even voor Kleine Bareel. Daar is één rijstrook dicht door een ongeval. Op de E34 20 minuten van Oelichem tot Ranst. Op de E313 1 uur vanaf Herentals-West. In Wommelgem is de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. Op de A12 een half uur van Schelle tot Wilrijk, daar heeft een vrachtwagen even voorbij het kruispunt met de Atomiumlaan zijn lading verloren. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Dat heeft te maken met een ongeval op de E313 naar Hasselt in Antwerpen-Oost. Het gaat ook nog langzaam naar Brussel. Op de E19 een klein half uur vanaf Zemst. Op de E314 20 minuten van Rotselaar tot Herent. Op de E40 25 minuten vanaf Heverlee. Op de E429 een kwartier bij Halle.
Op de binnenring rond Brussel nog een klein half uur vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 20 minuten tussen Waterloo en Tervuren. En 25 minuten van Zellik tot Anderlecht. De andere files op de ring en snelwegen die zijn niet langer dan 10 minuten.
Ontdek het hoge noorden met Nordic, de Scandinavië-specialist.
That's alright, I say. We're all getting through this, alright. It's too strange, it's too perfect. Too strange, it's too perfect.
Twigs and Perfect Stranger. Even kijken hoe Zizou Bergse dan doen is in zijn eerste ronde op de Australian Open tegen Facundo Diaz. Eerste set had hij gewonnen met 7-6, tweede verloren met 6-4 en in die derde set gaat het lekker. 5-0 momenteel voor Zizou Bergse.
Radio 1.
Jasper, over minder dan een week is Donald Trump opnieuw president van de Verenigde Staten. Dat zal u hier kunnen volgen op Radio 1. Het is uitkijken naar wat hij gaat doen met de NAVO.
Ja, want de NAVO en Trump, dat is een moeilijk verhaal. Hij noemde de afspraken van de VS met de NAVO al een rip-off, afzetterij. En hij vindt ook dat de Europese leden meer moeten bijdragen. Dat zegt Trump al langer. Minstens 2% van het BBP, maar vorige week voerde hij de druk nog wat op. Die 2% moet 5% worden. Zegt hij. Want vandaag zit de verhouding tussen de EU en de VS op dat vlak nog altijd te scheef.
Europe is in for a tiny fraction of the money that we're in. Now, whether you like that situation or not, Europe is much more affected than the United States. We have a thing called the ocean in between us, right? Why are we in for billions and billions of dollars more money than Europe?
Ja, waarom betalen wij de VS miljarden meer dan Europa, zegt hij. Dat moet veranderen.
Ja, dat heeft hij nogal eens laten weten. Hè? Jens Fransen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Defensiespecialist op onze redactie. Jij zegt, de kans is klein dat Trump de NAVO zal verlaten uit onvrede. Waarom zeg je dat?
Wel, als we kijken naar het buitenlandbeleid van Trump, dan denkt hij eigenlijk heel vaak transactioneel. Er moet iets in zitten voor hem. Maar als je meegaat in die logica, zit er wel een vorm van ratio achter. Dus laten we gewoon naar de cijfers kijken. Mm-hmm. Hoeveel geven de VS uit aan defensie? Dat is ongeveer $850 miljard op jaarbasis. Dat is een zeer groot bedrag, maar als je historisch gaat bekijken, dan is dat vandaag en de voorbije jaren relatief weinig. In de jaren 70, in de jaren 80 gaven de VS soms dubbel zoveel uit. Als je dan gaat kijken van die 850 miljard, hoeveel geven ze daar dan uit enkel en alleen aan de NAVO? Dan is dat amper 4,5 miljard. Met andere woorden, ze geven amper 0,5% uit aan de werking van die NAVO. Betekent voor dat 0,5% krijgt de Verenigde Staten natuurlijk een club van intussen 32 gelijkgezinde landen, waaronder ook twee kernmogendheden, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. En dat voor amper 0,5% van hun eigen defensiebudget. Ik denk niet dat er andere 0,5% zijn in de VS in het defensiebudget die eigenlijk beter besteed zijn dan die.
Die zoveel opleveren, want economisch gezien is dit voordelig voor de Verenigde Staten.
Ja, bovendien, wat Trump daarnet zei, klopt ook niet meer. Hè. Tot vorig jaar, tot 2 jaar geleden, was het wel zo dat een groot aantal Europese landen geen 2% uitgaf van zijn bruto nationaal product aan defensie. Vandaag de dag is er wel een Europees gemiddelde intussentijd van 2%. Dus dat klopt niet meer. Maar omgekeerd zie je ook dat dan die Europese landen, die lid zijn van de NAVO, die gaan heel vaak voor militair materieel aan de overkant van de oceaan in Amerika gaan shoppen. Om bijvoorbeeld 65% van alles wat in Europa aan militair materieel wordt gekocht, is Amerikaans militair materieel. Goed, jaarlijks voor $75 miljard. Met andere woorden, hij spendeert 0,5% aan die NAVO, maar die NAVO-leden die komen terug shoppen in Washington. Eigenlijk verdienen de VS eraan.
Ja, dat is dus een duidelijke beweegreden. Stel dat hij zich toch zou terugtrekken, weet maar nooit. Met wie kan de VS dan militair samenwerken?
Draai de vraag eens om. Hè. Trump zegt altijd van kijk, let op jongens, ik ga jullie moeten de rekening betalen of op dinsdag trek ik de stekker eruit bij die NAVO. Hè. Hij heeft dat de eerste keer gezegd. Hè. Maar draai de vraag dan om. Stel dat vandaag iemand als Donald Trump de stekker eruit gaat trekken. Hè. De Verenigde Staten die de supermacht willen zijn, een opkomend China, een revanchistisch Rusland. Met wie moet hij dan morgen allianties gaan sluiten? Ja, met Panama, met Mexico, met Groenland, ik denk het niet. Hè. Alle gekheid op een stokje, als je kijkt naar Azië, ja, daar kijken heel wat landen naar China. Als je kijkt naar de Afrika, daar zijn eigenlijk de Europese landen ook voor een stukje moeten vertrekken. Eigenlijk is Donald Trump veroordeeld tot de NAVO, want er zijn maar die westerse landen waarmee hij zal kunnen samenwerken. Dus Trump is veroordeeld tot de NAVO en wij dus ook een stukje tot hem.
Ja, en wat betekent dat voor België, die 2%-norm bijvoorbeeld?
Ha, voor ons land is het natuurlijk een heel ander verhaal. Hè. Nu, we zijn nog met een aantal landen die 2%-norm niet behalen. Hè. Het gaat dan vaak om kleinere landen. Let op, Spanje zit daar ook bij. Maar het nadeel is natuurlijk, je hebt eigenlijk twee normen. Aan de ene kant heb je die 2%-norm die de meeste landen de komende jaren wel zullen halen. Maar wij hebben eigenlijk zelfs geen plannen om die snel te gaan halen. De huidige regering heeft op het ogenblik alles in het werk gezet om die 2%-norm pas in 2029 te gaan halen. Nu kan je nu al zeggen, eind juni is er een top in Den Haag, een NAVO-top, zal een belangrijke top zijn. Mm-hmm. Daar zal niet worden afgesproken dat dat NAVO-budget wordt opgetrokken tot 5%. Want binnen de NAVO kan geen enkel land, zelfs de Verenigde Staten, zomaar eenzijdig iets opdringen. Het moet altijd via consensus gaan. Maar de kans is heel groot dat daar zal worden afgesproken dat het defensiebudget moet worden opgetrokken tot 3%. Voor alle duidelijkheid, wij streven naar 2% pas in 29. Ons land heeft hier wel echt een probleem.
Ja, en er is ook nog de minder bekende 20%-norm.
Ja, want iedereen spreekt altijd over die 2%-norm. Die 2%-norm is eigenlijk maar om te zeggen, kijk, als je een gezond militair apparaat wil hebben, wat dan een beetje garant moet staan voor jouw eigen manier van soeverein en vrij leven, hè? Dat is een beetje die stok achter de deur naast diplomatie. Heeft de NAVO ook nog de 20%-norm? Wat wil die zeggen? Van die 2% van het budget dat je uitgeeft aan defensie, moet je 20% uitgeven aan nieuw militair materieel. Eigenlijk wil dat zeggen, kijk, je moet je leger af en toe een beetje gaan vernieuwen. Je mag bijvoorbeeld niet alles gaan uitgeven aan pensioenen van oudere militairen. Nee, je moet 20% uitgeven zodanig dat je een jong leger houdt. Wel, wat die 20% betreft, is er geen enkel NAVO-land dat slechter doet dan het onze. Het voorlaatste is Canada, maar absoluut de rode lantaarn, ook daar is alweer België.
Wat zijn we daar aan het doen? Want er is toch de goede wil uitgedrukt in de aankoop van militair materieel, hè?
Ja, dat is. Maar je merkt nog altijd dat ergens het zinkt moeilijk in natuurlijk bij onze politici. En het is natuurlijk een vervelende kost, denkt men. Hè, omdat het is een beetje als een verzekering. Je betaalt dat niet graag natuurlijk. Maar je merkt wel, als je lid wil zijn van een militaire alliantie, ja, dan moet je natuurlijk je lidgeld betalen. En het vreemde is voor een, wij zeggen vaak een klein land, hè, maar België is eigenlijk geen klein land. Zeker niet als je kijkt naar de economische data. We hebben een grote vloot, we hebben een grote sterke economie. Maar we hebben vooral een internationale economie. We hebben havens, we hebben doorvoermogelijkheden. We hebben geen grondstoffen, we hebben geen grote energievoorraden. Dus ons land moet het hebben van internationale vrije handen en van internationale orde. En dan is het vreemd dat een land wat daar zo van afhankelijk is, dat het zo weinig investeert om mee te zorgen dat die internationale orde, dat die vrede gehandhaafd wordt. Want vrede is meer dan alleen dan de afwezigheid van oorlog. Vrede is iets wat je moet handhaven. En dat komt met een kost. Daar heb je een krijgsmacht voor nodig, maar daar heb je ook diplomaten voor nodig. En daarin moet ons land natuurlijk een stukje investeren. En dan zie je dat die andere NAVO-landen dat ook zien en dat die kijken, maar België, wat is nu het probleem?
Oké, dankjewel Jens Fransen. Dit is wat onze volgende